Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in de 10 predicaties, het eerste deel. De titel is Des Heren nodiging tot de einden der aarde. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op zondagavond 7 juli 1844. Hij is naar aanleiding van Jesaja 45, vers 22. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Als we in een ernstig ogenblik van geestelijke overdenking, en soms doen wij dat door genade, ons nog eens voor de geest halen wat er zich in ons hart heeft voorgedaan, wat onze mond gesproken heeft, of wat onze geest bezighield, gedurende een bepaalde tijd, laten we zeggen de laatste week, hoe weinig ware godsdienst schijnen wij dan in onze ziel aan te treffen. Als we al de leerstellingen die wij op een vleeselijke wijze hebben geleerd, alle gebruiken die we uit mensenvrees zijn nagekomen, en al de valse bevinding waarmee de Satan ons misleid heeft, eens afscheiden van het werk des geestes, en als we in een ernstig ogenblik opwegen in de schalen van het heiligdom, hetgeen God geschonken en geleerd heeft en in en voor ons gedaan heeft, van welk een geringe betekenis lijkt dit dan te zijn? Maar welk een genade is het om tot deze slotsom te komen, wat een genade te gevoelen dat wij zo weinig godsdienst bezitten. Doch sommigen kunnen zeggen, ik begrijp niet wat u bedoelt met die uitdrukking dat het genade is om te gevoelen dat men zo weinig godsdienst heeft. Ik kan het niet met u eens, genade, daar het mijn verlangen is om heel wat meer te hebben dan ik schijn te bezitten. Maar veronderstel dat u en ik al de godsdienst die wij wensen te hebben, zou er dan geen groot gevaar bestaan dat wij die godsdienst op de plaats gaan stellen van Jezus Christus en in plaats van arm en behoeftig, ledig en ontbloot, tot de Heere te komen, zoals wij nu verplicht zijn te doen, niets bezittende en niets in onszelf, zouden wij dan niet eerder geneigd zijn tot hem te naderen met onze godsdienst, als iets om op te rusten, en zouden wij ons niet in zijn gunst aanbevelen? Is het dan niet waarlijk een genade om te ervaren en te gevoelen dat we zo weinig godsdienst bezitten, als het ons daartoe brengt arm en nooddruftig, ledig en ontbloot uit Christus' volheid, te ontvangen genade voor genade? Want hoe minder wij gevoelen te bezitten, des te meer willen wij bezitten. Hoe lediger wij ons ervaren, des te meer verlangen wij om vervuld te worden. Evenals wij een grotere geschiktheid bezitten om te ontvangen, hoe zwakker wij zijn, des te meer behoefte wij daaraan hebben, dat de kracht van Christus in onze zwakheid wordt volbracht. Hoe dwazer wij ons gevoelen, des te meer behoefte hebben wij aan het onderwijs van God, evenals de wijsheid Gods ook des te meer verheerlijkt wordt in onze dwaasheid. En hoe hulpelozer wij zijn, des te meer behoefte wij hebben aan hulp van God. Zodat, in plaats van te voelen dat het een droevige en betreurenswaardige zaak is dat wij zo weinig godsdienstig zijn, dat onze genade is dat wij er gevoelig over zijn, dat we zo weinig godsdienst hebben. Als we onder een gevoel komen van onze ledigheid om gaven te ontvangen uit Christus' volheid. En dan komen wij niet terecht onder de beschrijving van die armen wien de Heere ledig wegzendt, maar van de armen wien hij met goederen vervult. En in plaats van ons te bevinden onder de machtigen, die hij van de troon aftrekt, worden wij gevonden onder de nederigen en zachtmoedigen, wien de Heere verhoogt tot zijn eer, om te doen zitten bij de vorsten, en dat hij hen de stoel der ere doet beërven. Welnu, Als wij de nodigingen des Heren in de schriften beschouwen, tot wien zijn deze dan gericht? Zijn deze niet gesproken tot degenen die arm en nooddruftig, hongerig en dorstig, vermoeid en belast zijn? Zijn juist dit niet de personen die de Heren rijk maakt, voedt, verkwikt en zegent? Let bijvoorbeeld op de woorden van de tekst. Er ligt een nodiging in, want de Heere spreekt en hij zegt, wend u naar mij toe. Maar tot wie zijn deze woorden dan gericht? Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Hij spreekt dan niet tot degene die nabij zijn, maar tot degene die ver zijn. De einden der aarde en tot hen richt hij hen deze genadige nodiging. Laten we dan ten eerste in het onderzoeken van deze woorden letten op de personen totdat wie deze nodiging gericht is, de einden der aarde. En in de tweede plaats op hetgeen dat de Heere tot hen spreekt, wend u naar mij toe, word behouden. En ten derde op de genadige reden waarom dat zij zich tot hem moesten wenden en waarom ze behouden worden door zich te wenden, want ik ben God en niemand meer. Ten eerste dus de personen tot wie ze gericht zijn, dat zijn de einden der aarde. En ten tweede op hetgeen dat de Heere spreekt, wend u naar mij toe, word behouden. En ten derde, de reden waarom ze dan behouden worden, want ik ben God en niemand meer. Allereerst dan, wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde. De Heere spreekt hier dan tot alle einden der aarde. Nu kan hij niet de letterlijke of natuurlijke aarde bedoelen, want die heeft geen oren om te horen, omdat het niets anders is dan zulke massa, ruwe, levenloze stof. Daarom moest hij gewis spreken tot de inwoners der aarde, tot degenen die zich aan de einden der aarde bevinden, en niet tot de aarde zelf. Maar welke personen worden hier, bevindelijk en geestelijk, de einden der aarde genoemd, tot wie de Heere zich aldus richt? Een uitdrukking in Psalm 61 werpt licht op dat vraagstuk. Van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt is, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. De einden der aarde stellen dan personen voor die zich in hun gevoel, op de verst verwijderde afstand van God bevinden, op de meest afgelegen grenzen der schepping, en door deze zo brede kloof gescheiden van die God, welke zij verlangen te vrezen, en in wiens goedkeurende toelachting zij zich verlangen te koesteren. Doch laten wij met Gods zegen beschouwen wat het is dat de ziel daartoe brengt om zichzelf aan deze plaats te voelen, want hier wordt gesproken over het voelen naar de ziel. Laten we eens bezien hoe een vat der genade aan de einden der aarde geraakt, omdat hij geestelijk op die plaats moet komen, opdat hij de gepastheid voelt en de toepassing geniet van de belofte. Alvorens de Heere dan ook onze ziel tot geestelijk leven verwekt, kunnen wij naderen met onze lippen, terwijl ons hart verre van hem is, zijn wij vol met aanmatiging, trots en onkunde, en kunnen wij in de tegenwoordigheid komen van de majesteit van die Allerhoogste, zonder onze consciëntie eenmaal te onderzoeken, zonder één overtuiging in onze ziel, of zonder een gevoel van verbrokenheid van hem. Maar niet zodra komen licht en leven tezamen in de ziel, of het wezen Gods wordt in de consciëntie bekendgemaakt, en onze eigen hoedanigheid eveneens, al staande naakt en schuldig voor zijn grote rechterstoel. En wanneer wij aldus de reinheid zien en gevoelen van Jehova, en onze eigen onreinheid en walgelijkheid, en wanneer ons geestelijk getoond wordt welke ellendelingen wij zijn van nature en in de praktijk van ons leven, dan valt er een gevoel van schuld op de consciëntie, en door dat gevoel van schuld worden wij uit de tegenwoordigheid Gods gedreven. Aldus was het met onze voorvader Adam. Toen de zonde op zijn conscientie lag, verborg hij zich vanuit de tegenwoordigheid Gods tussen de bomen van de hof. En zo is het met iedere gevoelig gemaakte zondaar. Hij gaat uit de tegenwoordigheid Gods, omdat deze tegenwoordigheid te verschrikkelijk voor hem is om te dragen. Als Jona wil hij naar Tarsus vluchten, of naar de meest afgelegen delen van de aarde, om uit de tegenwoordigheid van die Allerhoogste weg te komen. De schuld dan, die dan ook op iemands conscientie is gelegd, zal hem uitdrijven naar de einden der aarde en een slagboom plaatsen tussen de Heere, Heere en zijn ziel. En als iemand nooit schuld gevoeld heeft en bevindelijk nooit de afstand en de scheiding van God gevoeld heeft, dan komt hem dien te gevolgen de belofte niet toe, nog spreekt de Heere tot hem in de tekst, maar voorts. Niet alleen schuld, maar ook beschaamdheid en schaamte des aangezichts werken tezamen om de ziel naar de einden der aarde te drijven. We kennen nooit de vuilheid der zonde totdat deze in onze conscientie wordt bekendgemaakt. We kunnen inderdaad iets kennen van de zondeschuld. En wat een zondige ellendelingen dat wij zijn. We kunnen de bestraffing der zonde eveneens vrezen. Maar wij kunnen nooit de vuiligheid daarvan kennen. Totdat wij bij het licht des geestes de reinheid en de heiligheid God zien. En dan drijft de schaamte ons uit van de tegenwoordigheid van een heilig God. Voor Adam de zonde kende, kende hij geen schaamte. Daar is ook een duisterheid van geest. Dat is ook een bevinding waar wij volslagen onbekend mee zijn, totdat het licht en leven dit openbaar maken. De duisternis die over onze ziel komt, zoals die op Abraham viel toen de zon aan het ondergaan was, dat drijft ons van hem af, die een zuiver licht is, naar de uiterste einden der aarde, waar de zonnestralen niet meer lijken te schijnen. En zo ook, als de Heere ons ooit nader tot hem gebracht heeft, en wij zijn op laaghartige wijze van hem afgeweken, zijn van zijn genade wegen vervallen, door de wereld overwonnen, verstrikt in de netten van Satan, of in onze eigen walgelijke lusten en hartstochten, als wij dingen hebben gedaan, die onbehoorlijk en strijdig zijn met onze belijdenis, en wie hier kan zijn hoofd omhoog houden en zeggen dat hij zulks niet gedaan heeft? Deze zaken brengen schuld op de conscientie en verbannen ons zielsbevindelijk naar de einden der aarde, ver weg uit de tegenwoordigheid Gods. Maar als wij ons dan, naar het gevoelen der ziel, aldus aan de einden der aarde bevinden, dan leren wij daar lessen die ons op geen enkele andere plaats kunnen worden geleerd. Daar leren wij wat het betekent, ver van God te zijn, met een verlangen om nabij te worden gebracht. Daar worden wij ertoe gebracht, die buitengewone zondigheid der zonde te kennen. En daar beginnen wij te leren de waardij van het bloed van Christus, om de conscientie te reinigen. En daar worden wij bekleed met beschaamdheid en met schaamte van het aangezicht. Daar worden wij geleerd onze algehele hulpeloosheid te gevoelen en onze volslagen onbekwaamheid om onszelf geestelijk en bevindelijk nabij te brengen en om te voelen wat het is in verwarring om te dolen, zonder in staat te zijn nabij die bron van licht, leven en waarheid te komen of een toegang van de ziel tot God te gevoelen. Aldus is aan de einden der aarde te zijn een pijnlijke, maar ook een heilzame les, want daar leren wij lessen die wij nergens elders zouden kunnen leren. En daar worden we geleerd iets te gevoelen van de reinheid van Jehova en van onze eigen bezoedeling in de tegenwoordigheid van hem. Welnu, het is tot degenen die aldus voelen dat zij zich aan de einden der aarde bevinden, dat de Heer in de tekst spreekt. Hij zal aanmatigende belijders nooit bemoedigen. Ik bedoel de zulken, die op een vermetele wijze voortsnellen, zonder zijn bekrachtiging, leidingen of trekkingen. Het is beter ons gehele leven lang aan de einden der aarde te vertoeven, dan ongenood het heiligdom binnen te snellen, of dan op een vermetele wijze te naderen in de tegenwoordigheid van de Allerhoogste. Want er zal een dag komen dat de Heere zijn dorsvloer doorzuiveren zal, en hoeveel aanmatigende indringers in zijn heiligdom, hoevelen die vals vuur branden, en die onreine offeranders offeren, zullen er ontdekt worden en uitgedreven. Als de wil van God zo is, dan is het beter, arme, veroordeelde misdadigers te zijn aan de einden der aarde, ootmoedig, wachtende op een toelachting, in oprechtheid smekende om een belofte, dan op een vermetele wijze voort te snellen, een aanspraak te maken op zijn gaven, als waarop wij recht hebben, en als hetgeen ons toekomt. Het is dan tot deze arme zondaren, deze in zichzelf veroordeelde ellendigen, deze schuldige misdadigers, die geen andere hoop hebben dan op Gods soevereine genade, dat de Heer in de tekst spreekt: wend u naar mij toe, ons tweede punt. Zij zijn de enige personen die zich zullen wenden, de enige personen die zo genadiglijk een nodiging behoeven. Anderen kunnen zichzelf behouden, troosten en verlossen, maar deze arme, ellendige verstotelingen kunnen geen stap zetten zonder de trekkingen des Heren. De Heere neemt ze daarom in handen, want omdat ze in deze wanhopige omstandigheden verkeren, hebben zij de hoge en uitgestrekte arm God zelf nodig, om ze uit het verdiende verderf te verlossen. En daar ze, hoe meer ze op zichzelf zien, des te slechter worden, zegt hij: wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Maar de nodiging moet tot het hart worden gesproken, opdat er met de belofte kracht gepaard mogen gaan. En als dan de kracht komt met de nodiging, dan vallen de schellen van de ogen. De sluier wordt van het hart weggenomen en sterkte wordt geschonken om datgene te doen waartoe de tekst nodigt. Ze wenden zich tot hem, al is het van de einden der aarde. En als zij zich wenden, dan zijn ze verlicht en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. De genade van Jezus schijnt door in die nodiging, want hij is hier de spreker. En als dit in de consciëntie komt, dan zien zij de koning in zijn schoonheid en zij zullen een vergelegen land zien. Wend u naar mij toe, zegt de middelaar en advocaat, de vriend van zondaren, de zaligmaker van het verlorene. Op dit woord wenden zij zich tot hem, en wat zien zij in hem? In de eerste plaats aanschouwen ze zijn heerlijke persoon, die goddelijke verborgenheid, die opgesloten ligt in de woorden: ik ben God. En o, wat is dit een onderwerp om te overpeinzen, wat een gezicht om te aanschouwen voor het levende geloof. De heerlijke persoon van de Zonen Gods. Dit is de verborgenheid der Godzaligheid, die is zo groot. God is geopenbaard in het vlees. En wat ziet het geloof anders in die heerlijke persoon van Christus dan de middelaar, de tussentreder, de hoge priester, de advocaat tussen een wrekend God en een schuldige ziel? Maar totdat wij ons naar de ziel aan de einden der aarde bevinden, hebben wij geen ogen om te zien, geen oren om te horen, geen harten om op te merken. Welk een heerlijke middelaar er is ter rechterhand des Vaders. Maar omdat wij in onze bevinding ons op deze afstand van God bevinden, worden wij ertoe gebracht te zien en te gevoelen dat Hij, Wie ons alleen nabij kan brengen, zelf God moet zijn. Want wij zijn ervan overtuigd dat niets dan een almachtige arm ons van de einden der aarde kan rukken en ons tot nabij de Allerhoogste kan brengen. Onze eigen gerechtigheid, onze tranen en gebeden, beloften en besluiten kunnen, zo voelen wij, ons niet nader tot God brengen. En wij lezen de betekenis van de woorden, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart, en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Dus, hoe meer wij gevoelen dat wij aan de einden der aarde verkeren, des te dieper is onze behoefte aan hem. En naarmate de geest de verborgenheid ontvouwt van die heerlijke persoon van Christus en zijn schoonheid openbaart, des te meer wordt hij het voorwerp van de bewondering en aanbidding van de ziel. En o, wat een middelaar wordt er in het woord der waarheid het levende geloof toegestoken. Wat een voorwerp voor het geestelijk geloof om op te zien, voor een levende hoop om in te ankeren. En voor de goddelijke liefde om te omhelzen. Dat de Zoon van God, die van alle eeuwigheid in de schoot des Vaders lag, even gelijk met de Vader en met de Heilige Geest, de tweede persoon in die heerlijke drie-eenheid, zich moest vernederen om onze natuur aan te nemen, opdat hij kon zuchten, lijden, bloeden en sterven voor schuldige ellendigen, die, zo het hun werd toegestaan, hun ziel dagelijks wel duizendmaal zouden hebben verwoest. Wat een wonder der wonderen! Doch wij kunnen in deze verborgenheid niet komen, noch de kracht ervan voelen, totdat wij in zulke omstandigheden zijn gebracht, dat niemand dan zulk een zaligmaker onze zielen kan verlossen. Kunnen wij iets doen om onszelf te verlossen? Dan hebben wij geen behoefte aan hulp van die held bij wie God hulp besteld heeft, en verwerpen wij hem heimelijk. Kunnen wij onszelf genezen? Dan hebben wij geen behoefte aan die goede medicijnmeester. Maar wanneer onze ogen geopend worden om onze eigen totale verwoesting en hulpeloosheid te zien, en de heerlijke persoon van de Zonen Gods te aanschouwen, dan wordt het geloof uitgehaald de toevlucht te nemen tot en te rusten op dat heerlijke voorwerp. Maar in het aanschouwen van zijn heerlijke persoon van de einden der aarde wordt een glimp opgevangen van zijn verzoenend bloed, want dat bloed wordt beschouwd al zijn werkzaamheid te ontlenen aan zijn heerlijke persoon. Het wordt gezien als het bloed van de Zonen Gods, en daar de Godheid het bloed van de mensheid zijn kracht schenkt, wordt dit beschouwd een goddelijke kracht te hebben om een schuldige conscientie te reinigen en van vergeving en vrede te spreken tot een verbroken hart. Dit verdienstelijke bloed van de enige verzoenende offerande is hetgeen het oog van de arme zondaar aan de einden der aarde, de schuldige ellendige, de zelfveroordeelde misdadiger, wordt voorgehouden. En God de Heilige Geest getuigt ervan dat het betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. De ogen des verstands zijn verlicht om de natuur en de werkzaamheid van dit dierbare bloed te aanschouwen. En er is een zien en een rusten op dit bloed als van vrede sprekende tot de schuldige conscientie, als de enige verzoening voor de zonde. Zoals dit vijanden verzoent, opstandelingen vergeeft, goddelozen rechtvaardigt. Maar in het nodigen van de ziel zich tot hem te wenden, nodigt de Heer haar ook tot zijn heerlijke gerechtigheid. Welnu, wat kennen wij? Wat kunnen we kennen van die heerlijke gerechtigheid van Christus, behalve dan, als wij daartoe gebracht zijn, te voelen hoe naakt, hoe behoeftig, hoe ongelukkig wij zonder dit zijn? Maar wanneer een ziel aan de einden der aarde ligt, naakt en bevende, vrezende een nimmer eindigende eeuwigheid te ontmoeten, in zijn conscientie verschrikt door wel duizend misdaden die hem voor ogen komen, als de Heere maar met kracht spreekt, wend u naar mij toe, en die heerlijke mantel der gerechtigheid uitbreidt, die tot allen en over allen die geloven is. Wat bemoedigt dit dan de arme ziel die aan de einden der aarde ligt, om zich te verschuilen onder dit heerlijke en schone gewaad en schuiling te zoeken onder de mantelzoom van deze hemelse Boas. Maar door het zeggen, wend u naar mij toe, zegt hij ook, zie op mijn stervende liefde, op de hoogten, lengten, diepten en breedten ervan, die de kennis te boven gaan. Wend u naar mij toe, in al de omstandigheden van mijn lijden, mijn zielestrijd, mijn bloedig zweten en in al hetgeen ik voor arme zondaren doordragen heb. Hij nodigt degenen die aan de einden der aarde verkeren zich tot hem te wenden, in zijn lijden voor hen, en als zij in staat worden gesteld zijn stervende liefde te zien en te gevoelen, vloeit er een mate van vrede in de conscientie, en de arme ziel die zich aan de uiterste einden der aarde bevindt, die wordt bemoedigd en in staat gesteld om tot de Vader te naderen. Ons derde punt, hij zegt, wend u naar mij toe en wordt behouden. In dit zich wenden ligt dan ook zaligheid. Om behouden te worden bestaat er geen noodzaak, ontelbare schatten van onze eigen gerechtigheid op te hopen, of een uitgebreide voorraad goeden werken opeen te stapelen, een zekere mate van vroomheid op te brengen, of om onszelf tot hoogten van schepselsheiligheid op te werken. Eén blik des geloofs is al hetgeen dat nodig is. Een oog dat geopend is door goddelijk onderwijs, om te zien wie en wat Jezus is. Hij roept daarom tot de einden der aarde om zich te wenden tot zijn bloed, zijn gerechtigheid, zijn liefde, en om in hem alles te zien wat wij nodig hebben en al hetgeen dat wij verlangen. En wanneer wij ons tot hem wenden, naar hij nodigt, en nadat hij ons in staat stelt, en zien wie hij is en welke genoegzaamheid voor al hetgeen dat nodig is, dan verlangen wij geen andere zaligheid en geen andere zaligmaker. Welnu, hoe vaak lijken wij in het geheel geen ware godsdienst te bezitten, of enige duurzame troost te smaken? Hoe vaak zijn onze blijken verdonkerd en bewolkt en gaat onze geest schuil onder een dikke duisternis? Hoe vaak verbergt de Heere zichzelf, zodat wij niet op hem kunnen zien, noch tot hem kunnen naderen, en hoe vaak wordt de grond waarop wij dachten te staan onder onze voeten weggeslagen en staan wij niet vast? Wat een moeitevol pad is dit om te bewandelen, maar hoe profijtelijk! Als wij tot gebrek en tot uiterste armoede zijn gebracht, dan leren wij de heerlijke rijkdommen van Christus naar waarde te schatten. Hoe slechter de mening is die wij van ons eigen hart hebben, en al des te bedriegelijker en al des te wanhopiger verdorven wij ons hart ervaren, des te meer stellen wij ons betrouwen op zijn getrouwheid. En des te zwarter wij zijn in eigen waarneming, des te schoner en bevalliger wordt in onze ogen, wordt hij in onze ogen. Als wij minder worden, dan wordt Jezus meer. Als wij zwak worden, dan wendt hij zijn kracht aan. Als wij in gevaar komen, dan brengt hij verlossing teweeg. Als wij in verzoeking komen, dan breekt hij de strik. En als wij besloten zijn onder de donkerheid en de duisternis, dan doet hij het licht zijns aanschijns schijnen. Welnu, het is door het geleid worden op deze weg en door het wandelen op deze paden, dat wij op de rechte wijze aan de weet komen wie Jezus is, en dat we krijgen te zien en te gevoelen hoe gepast en dierbaar zulk een zaligmaker is voor onze ongelukkige zielen. Wij zijn behoeftig en hij heeft in zichzelf alle rijkdommen. Wij zijn hongerig. Hij is het brood des levens. Wij zijn dorstig. En hij zegt, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. Wij zijn naakt en hij heeft klederen om weg te schenken. Wij zijn dwazen en hij heeft wijsheid te verlenen. Wij zijn verloren en hij spreekt, wend u naar mij toe en wordt behouden. Zodoende is het er verre van dat onze ellende ons uitsluit van de genade Gods. Deze is het enige vereiste ertoe. Is het er verre van dat onze schuld zijn vergeving uitsluit? Het is het enige dat ertoe nodig is. Het is er verre van dat onze hulpeloosheid onze zielen verwoest. Het is de noodzakelijke toebereiding voor de openbaarmaking van zijn kracht in onze zwakheid. We kunnen onze eigen wonden en zweren niet genezen, dat is juist de reden waarom hij zijn arm moest uitstrekken. Het is omdat er geen verlossing is in onszelf of in enig ander schepsel, dat hij zegt, wend u naar mij toe, want ik ben God en niemand meer. Dat hij God is, is juist de grondslag van zijn verlossingswerk, want het is zijn eeuwige Godheid, die kracht, werkzaamheid en waardij schenkt aan al hetgeen hij als de mens deed en leed voor zijn uitverkoren volk. Als hij geen God zou zijn, God en mens in één heerlijke persoon, welke hoop zou er dan zijn voor onze schuldige zielen? Zou zijn bloed onze zonden kunnen verzoenen? Tenzij de Godheid er kracht aan verleende, zou zijn gerechtigheid onze persoon rechtvaardigen, tenzij de Godheid verdienst en waardij verleende aan al hetgeen hij naar zijn mensheid gedaan en geleden heeft, zou zijn liefhebbend hart medelijden met ons kunnen hebben en ons kunnen verlossen, tenzij hij als de God boven allen, al hetgeen binnenin ons gebeurt, zag en kende, en alle kracht, evenals de liefde had, om deze te onze behoefte aan te wenden? Wij verkeren voortdurend in omstandigheden waarin geen mens het minste goed voor ons kan doen, en waar we onszelf niet kunnen helpen of verlossen. Wij bevinden ons in strikken en wij kunnen ze niet verbreken. Wij verkeren in verzoekingen en kunnen onszelf er niet uit verlossen. Wij verkeren in moeite en kunnen onszelf niet troosten. Wij zijn zwervende schapen en wij kunnen de weg terug naar de kooi niet vinden. We zwerven voortdurend achter de afgoden aan en we houden gebroken bakken uit en kunnen niet wederkeren tot de fontein der levende wateren. Hoe gepast en hoe zoet is het dan voor degenen die aldus geoefend worden om te zien dat er een genadige Immanuel is aan de rechterhand des Vaders, wiens hart vervuld is met liefde en wiens ingewanden rommelen van erbarmen, die zijn eigen dierbaar bloed gestort heeft, opdat ze leven zouden, die een heerlijke gerechtigheid heeft aangebracht, en die volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Hij zegt daarom tot zijn volk, die aan de uiterste einden der aarde zijn, die bevreesd zijn te naderen, dat hij de middelaar is tussen God en de mens. Hij zegt tot de schuldigen, ik ben uw vergeving, of tot de naakte, ik ben uw bedekking, of tot de goddeloze, ik ben uw gerechtigheid, en tot de verontreinigde, ik ben uw heiligmaking. Zich aan de einden der aarde bevindende, zou de reinheid van God hem daar voor eeuwig houden, maar aangezien er een goddelijke middelaar is, een heerlijke tussentreder, een almachtige advocaat, een Immanuel, God en mens in één heerlijke persoon, kunnen zij, ofschoon ze aan de einden der aarde verkeren, door hem naderen, want ze zijn in hem gezegend en aangenomen, Ze zijn inderdaad aan de einden der aarde, en door schuld en schaamte durven ze niet te naderen. Maar laat Jezus hun een blik schenken. Of een aanraking doen gevoelen en hun arme, behoeftige, naakte ziel zal opspringen, zich in zijn armen werpen en nadere toegang ervaren tot de Vader. Want door die blik zien zij dat er een middelaar is tussen God en hen, een tussentreder en advocaat die voor hen zit op een troon van barmhartigheid en genade. Welnu, als ze nooit aan de einden der aarde waren geweest, als ze in hun gevoelens nooit uitgedreven waren geweest, als ze nooit geweten hadden dat ze vuile en walgelijke schepselen zijn, dan zouden ze nooit gevoeld hebben wat een gepaste en dierbare zaligmaker er is aan de rechterhand Gods. Ze zouden opgeblazen zijn geweest van trots, verzwolgen in hun bezigheden, voldaan met een gedaante van Gods zaligheid, tevreden met Satans dienstknechten te zijn en zijn werk te doen, of ze zouden begraven zijn geweest in hun zonden en lusten, als ze zich nooit uitgesloten hadden gevoeld van de tegenwoordigheid Gods en nooit verdreven naar de einden der aarde, dan zouden zij er nooit naar verlangd hebben om verzoend te worden, vergeving te ontvangen en naderbij te worden gebracht. Maar als ze zich daar bevinden en de Heere spreekt niet dan met kracht tot hun ziel, wend u naar mij toe, dan is alle afstand weggenomen, de beletselen vallen weg, het gescheiden zijn is ten einde en ze naderen tot God en ze zien hoe God rechtvaardig kan zijn en toch de rechtvaardiger van hem die in Jezus gelooft. De zonde en de beschaamdheid kan ze keer op keer naar deze plaats de einden der aarde drijven en herhaaldelijk kunnen ze vele smartelijke gewaarwordingen moeten ervaren en kunnen ze vele vernederende lessen moeten leren. Ze mogen keer op keer vrezen dat ze misschien zullen sterven en dat ze nooit hem zullen zien, wien hun ziel verlangt te zien en lief te hebben. En toch, als de Heere wederom spreekt, wend u naar mij toe, dan is de hindernis neergehaald en dan kunnen ze wederom naderen door verzoening, die de Zone Gods voor de zonde heeft aangebracht. Hij zegt daarom tot de zulken, ik ben God en niemand meer. U moogt zien op uw eigen gerechtigheid, het zijn maar vuile lompen op uw eigen besluiten, het zijn maar spinnenwebben op uw beloften, en deze zullen verbroken zijn, voordat de nacht aanbreekt op uw vasthoudendheid. Het is niet meer dan een verward en een bezoedeld web, op uzelf vanuit het eigen ik, en wat bent u anders dan een massa vuil en zonde? Hij zegt daarom, ik ben God en niemand meer. U kunt tot iedere andere medicijnmeester gaan, iedere ander geneesmiddel beproeven en uitzien naar elk ander middel. Maar het zal u alles zonder vergeving laten, niet aangenomen en niet gerechtvaardigd. Want ik ben God en niemand meer. Wend u naar mij toe, zegt hij tot alle einden der aarde. En als hij spreekt, want waar het woord des konings is, daar is heerschappij. Waar hij spreekt, wordt er kracht geschonken aan de ziel om zich tot hem te wenden en behouden te worden. Welnu, ik durf te zeggen dat sommigen van u hier weten wat het zeggen wil aan het einde der aarde te zijn. U kunt niet tot God naderen, kunt zijn tegenwoordigheid niet gevoelen, kunt het licht zijns aanschijns niet zien, kunt zijn liefde niet smaken. De zonde, die verduistert uw gemoed, belast uw conscientie en benauwt uw ziel, zodat u geen vergeving, verzoening, aanneming, toenadering en vrede kunt gevoelen. Er is een afstand, een beletsel, een scheiding tussen God en uw ziel en u kunt niet naderen met een heilige vrijmoedigheid. Hoe gepast, hoe bemoedigend is het dan voor zulke gevoelige zondaren om te zien dat u onder zulke omstandigheden kunt naderen. Heb ik dingen gezegd of gedaan die onbehoorlijk of die niet verenigbaar zijn? Is er schuld op mijn conscientie gekomen en heeft er wanhoop mijn hart vervuld? Moet ik daarom verblijven aan de einden der aarde? De Heere zegt, wend u naar mij toe, opdat mijn schuld kan worden weggenomen. Ben ik een arme, afkerige, ellendige, die iedere gemene afgod nazwerft? Moet ik daarom bij de gebroken bakken blijven? De Heere zegt, wend u naar mij toe, opdat de arme afgodendienaar mogen weerkeren tot de fontein der levende wateren. Als we eens ernstig onderzoeken wat we dagelijks en ieder uur zijn, wat we geweest zijn, laten we zeggen die afgelopen week door, wat een walgelijke gedachten, zondige verlangens en lage wensen, wat een ijdelheid, tegenstrijdigheid, wat een opgaan in bezigheden, liefde tot de wereld in één woord, van de lage werkingen van een verdorven natuur hebben wij gehad, moeten wij onszelf dan niet schuldig keuren? Misschien ligt de schuld van deze zaken nu op de conscientie, maar zullen deze werken als onoverkomelijke, onneembare hindernissen? Als de Heere zegt, wendt u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en de ziel die wordt in staat gesteld datgene te doen waartoe de Heere nodigt, dan ziet ze Jezus dan niet als haar wijsheid, gerechtigheid, verlossing en heiligmaking? En brengt dit niet wederom troost voor die arme, schuldige afwijker? Moedigt dit hem niet wederom aan om te naderen? Breekt dit niet het hart van de meest hardnekkige? En trekt dit niet als met een koord van liefde die arme ellendige die niets in zichzelf kan waarnemen dan een massa vuiligheid? Als we dan door pijnlijke bevinding weten wat het is om aan de einden der aarde te zijn, dan zegt de Heere niet, genees uzelf, maak uzelf beter. Hij geeft ons niet een lange lijst van plichten die vervuld moeten worden, of van voorschriften waarop wij ons moeten toeleggen. En als wij dit dan gedaan hebben, en dat hebben vervuld, en het getal der tichelstenen in aantal en gewicht hebben geleverd, dan zal hij op ons neerzien. Nee, maar de Heere spreekt tot ons in onze droevige toestand. Hier, gij arme, schuldige, ellendige, afwijkers, gij, die niets dan zonde en schuld hebt, gij, die uzelf niet kunt zegenen, verlossen of vertroosten, wend u naar mij toe. Hij zegt niet, doe dit, en dan zal ik verschijnen, help uzelf een weinig, en dan zal ik afdalen om u te helpen. Maar hij zegt tot ons, als wij in onze vuiligheid schuld en schande liggen, wend u naar mij toe. En als hij spreekt, schenkt hij de kracht. En niet zodra wij ons naar hem toewenden, dan worden wij hierdoor behouden, gezegend en genezen. Zodat al hetgeen dat wij moeten doen is, ons naar hem te wenden zoals hij spreekt. Het is inderdaad waar dat hij zelf kracht schenkt om dit te doen, want zonder hem kunnen wij niets doen. En om met het oog des geloofs zijn heerlijke persoon, zijn verzoenend bloed, rechtvaardigende gerechtigheid en stervende liefde te zien, zal ons meer goed doen en zal meer ware vrede in ons hart brengen dan wij ergens anders in 1000 jaar zouden kunnen krijgen. Welnu, deze verborgenheden, door goddelijk onderwijs te kennen, dat is te weten wat de levende godzaligheid is. Wat is die levende godzaligheid? Mijzelf goed en heilig te maken, mezelf godsdienstig en vroom te maken, en tot een beslist vroom persoon? Zulke zwijnendraf mogen te zwijnen voldoen, maar dit zal een levende ziel niet voldoen. Wat moet ik dan doen om mijzelf te verbeteren? Niets. Kan ik door enige inspanning van de wil of van de kracht van het schepsel mijn morenhuid veranderen of mijn luipaardvlekken veranderen? Maar als de ziel aan de einden der aarde ligt en de Heere die zegt tot haar, wend u naar mij toe, u bent volmaakt in mij, behouden in mij, heilig in mij en aangenomen in mij. Dan vallen al de beletselen tussen God en de schuldige conscientie weg, de duisternis vliet weg, de afstand is weggenomen en de ziel, zwart in zichzelf, wordt geopenbaard dat ze gepast en aangenaam is in het oog Gods. Geestelijk in deze verborgenheid te worden ingeleid, toe te nemen in de kennis ervan en om ons dag aan dag minder en minder te voelen in het eigen ik, dwazer, zwakker en krachtelozer te worden, en toch als een arme, nooddruftige, zwakke en hulpeloze en uit Christus volheid te mogen nemen, en in de Zoon van God een leven des geloofs te leven. Iets hiervan te kennen betekent iets te kennen van hetgeen dat de ware godsdienst is, en een weinig hiervan te kennen zal een mens in en uitwendig heiliger maken dan al de goede werken of de vrome besluiten in de wereld. Misschien zijn er hier enige van deze arme ellendigen die aan het einde der aarde zijn, aanwezig, twijfelende, vrezende en bij tijden bijna wanhopende, of genade ooit hun ziel mogen bereiken. Welnu, onderzoekt u niet op een verborgen wijze of u iets goeds of heiligs vindt in uzelf? Is er niet een zekere flauwe hoop en verwachting dat u geleidelijk aan al wat beter en heiliger wordt? Al dit verborgen zuurdeesem van eigen gerechtigheid moet uitgezuiverd worden, en u kunt onder deze bearbeiding moeten wegzinken en steeds dieper in het moeras en vuil van uw walgelijke natuur geraken. Maar voor degenen die gevoelen dat ze niets kunnen doen, is er deze troost, dat al hetgeen gedaan moet worden, datgene is dat de Heere in ons werkt. Al hetgeen er moet worden ervaren, is hetgeen Hij in ons werkt door zijn Heilige Geest. En dit is het waar alle zaligheid en alle heiligheid op neerkomt. Wend u naar mij toe en word behouden door wat ik gedaan en geleden heb. Er is geen andere weg ter genezing, tot de zaligheid, tot vergeving, vrede en verlossing, om tot onze ziel te komen, want Hij is God en niemand meer. Er is geen andere zaligheid, geen andere zaligmaker, geen andere weg om te vlieden voor de toren, dan ons tot Hem te wenden, als Hij ons ertoe in staat stelt in Hem gelovende. Nadat Hij ons kracht geeft en op Hem steunende, nadat Hij in ons werkt, hetgeen aangenaam is in zijn oog. En ofschoon u zich nu in uw eigen waarneming aan de uiterste einden der aarde bevindt, ziet de Heere u daar, en Hij zegt tot de zulken, wend u naar mij toe en word behouden alle gij einden der aarde. U bent niet buiten het bereik van mijn arm, nog buiten het gezicht van mijn oog, want ik ben God en niemand meer. En aldus worden, vroeg of laat, al de uitverkorenen op een klaarblijkelijke wijze behouden, en ervaren zij het zoete getuigenis en de zalige openbaring daarvan in het hart en in de conscientie. En is dat geen genade om gespeend, ontledigd en gezuiverd te worden van de eigen gerechtigheid van het schepsel, van de natuurlijke vroomheid, van een lange lijst van plichten van het schepsel, waarvan wij er niet één op een behoorlijke of aannemelijke wijze kunnen verrichten? Is het geen genade om in het geheel niets te moeten doen, behoudens eenvoudig weg hetgeen de Heere in ons en voor ons werkt, en op te zien tot Hem in wie de zaligheid is en van wie de zaligheid komt? O, welk een rust en verademing voor een arme, schuldige ellendige, die zwoegt in doen en laten en die hierdoor alleen zijn schuld vermeerdert, te voelen en te ervaren dat alles voor hem is verricht, dat hij niets anders te doen heeft dan het te aanvaarden, dat het feest is toebereid en al hetgeen hij te doen heeft is eraan deel te nemen, dat het verzoenende bloed is gestort, dat al hetgeen hij te doen heeft, is de kracht ervan te gevoelen, dat de zaligheid is aangebracht, dat al hetgeen gedaan moet worden alreeds is gedaan, en dat dit alles om niet geschonken wordt, zonder geld en zonder prijs, om niet meegedeeld en in de conscientie gebracht door de werking Gods, opdat Hij, als de eerste en als de laatste, alle eer mogen ontvangen, en dat wij alle baat en troost mogen ontvangen die Hij kan schenken. Welk een zoete en gezegende weg der zaligheid is dit voor een ellendig zondaar! Hoeveel ligt er opgesloten in die woorden, het is volbracht, alles, dat nodig is, tot de zaligheid van een zondaar, is dan ook reeds voor hem verricht. Het gehele werk is volbracht, de eeuwige zaligheid is gekocht, al hetgeen nog staat verricht te worden. En de Heere die doet dat, alsof het zou uiteindelijk nooit worden gedaan. Al hetgeen dat nog staat verricht te worden, is voor de zondaar, om het in zijn hart te ontvangen, en om onder die gezegende zalving en kracht ervan te leven. Mogen dit de gelukkige bevinding zijn van onze ziel, mogen wij, zelfs van de einden der aarde, dan ook in staat worden gesteld ons tot Hem te wenden, en te weten dat Hij God is en niemand meer. En aldus mogen wij gedurig tot Hem komen, in Hem geloven en op Hem rusten, als onze volkomen zaligheid en ons volkomen verlangen. Amen. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambosch.